Gemeente, namens de kerkraad heb ik de volgende afkondiging. De kerkraad roept u op om namen in te dienen van broeders die in aanmerking komen voor het ambt van ouderling in de vacature van ouderling J.C. Vroombouwert en voor diaken in de vacature van diaken L.J. van Doorn. Vanaf 12 september kunt u namen indienen tot en met 18 september. Beleidende leden worden verzocht namen in te dienen van die broeders die naar uw mening voor verkiezing in aanmerking komen. U kunt de namen schriftelijk en ondertekend indienen, het liefst voorzien van motivatie. Op de kerkenraadsvergadering van 4 november hoopt de kerkenraad hieruit iemand te kiezen. De heer J. Koorneef had geen vrijmoedigheid om de functie als kerkvoogd aan te nemen. De opbrengst taartverkoop en andere activiteiten op de Monumentendag hebben het mooie bedrag van €332,35 opgeleverd. Allen die hieraan hebben meegeholpen wil de kerkvoogdij hartelijk bedanken. Dinsdagmiddag is het Bijbeluurtje met Jos van der Hoog. Woensdagmiddag Vijf Kleurenclub. Donderdagmiddag Mannenvereniging. Donderdagavond een avond over geloofsopvoeding voor alle ouders met kinderen tot 18 jaar. Er is een lezing van dominee F. van Binsbergen en we zullen ook het jeugdwerk van de gemeente bespreken. Vrijdag Tienerclub. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. De collectes, u mag de Heere dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen met een gift via de bank en in collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de kosten van het kerkblad. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen uit Psalm 118, het 9e en ook het 12e vers. Psalm 118, en daarvan vers 9. De Heer wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood, verzachtte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. Ook het 12e vers, dit is de dag, de roem der dagen, die in Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. Het 9e en het 12e vers van Psalm 118. luisteren we naar de geboden en de beloften zoals God ons die geeft in Exodus 20 en zingen daarna het eerste vers van Psalm 85. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond, dat Jacob zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hun zonden aan. Wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 85, daar de wetlezing. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Amen. Laten we de Heer een zegen vragen over deze dienst, om de opening van het woord en onze harten. Heere, Gij zijt het die ons ook aan de morgen van deze dag samenbrengt in uw huis. Tot u komen wij in het gebed. En Heer, het ruime hemel rond vertelt met blijde mond uw eer en heerlijkheid. Gij hebt vanmorgen de zon weer boven over de aarde doen opgaan. En Heere, hoe trouw zijt Gij voor ontrouwe mensen. En zo mochten we ook deze dienst beginnen. Dit is de dag, de roem der dagen, die Gij, o Israëls God, geheiligd hebt. En Heere, dat hebt Gij gedaan, hoe dat Gij, Heere, ook onze, die, Gij hebt de menselijke natuur aangenomen, om ook nog in de weg van de vernedering de toren van God tegen de zonde van het ganse menselijk geslacht te dragen. Opdat Gij met uw lijden en uw kerk zou verlossen van die eeuwig verdiende dood. En Heere, geef ons dat we maar zien mogen hoe verbeurd en verzondigd we alles hebben. En wanneer Gij met ons in het gericht zou treden, Heere, we zouden niet kunnen bestaan. Dan zou alle zegening ons worden onthouden en dan zou uw gramschap over ons worden uitgestort. Maar Heere, Gij vindt in gunst en niet in raak uw lust, zoals we dat gezongen hebben. Omdat Gij gedacht hebt aan uw genade, die Gij geschonken hebt in uw Zoon. En Heere, we hebben ook gezongen, laat ons verheugd van zorg ontslagen Hem roemen die ons blijdschap geeft. En Heere, wat kunnen er toch een zorgen zijn in ons leven. Maar als we dat door het geloof dan ook mogen beleven, dat al het kwaad dat Gij ons in dit jammerdal ons toeschikt, en dat Gij dat ons ten beste keren wil, omdat Gij zulks doen kunt als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader. Ja, Heere, dan kunnen wij van zorg ontslagen U roemen die ons blijdschap geeft. Dan gaan we iets van die liefde ervaren die er overblijft voor degenen die U als een vader hebben leren kennen. Ja, Heere, dan gaan we verstaan wat Johannes getuigt, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. En dat is toch verreweg het beste, het eeuwige leven met U. En laat dat ook de prediking zijn voor deze morgen. En wij bidden U, open uw woord en onze harten en zend daartoe uw Heilige Geest, opdat onze ogen geopend mogen worden en ons verstand verlicht, zodat we mogen horen wat uw Geest tot deze gemeente te zeggen heeft. Ja, Heere, doe het in spreken en in luisteren. Doe het in de vergeving van al onze zonden die uw hoogheid schonden. En zie ons aan in de Zoon van uw eeuwige liefde, uit louter genade. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor deze morgen vindt u in het Oude Testament, in het boek van de Psalmen, en dan met name vers Psalm 10. Psalm 10, waar Gods woord en onze schriftlezing begint. O Heere, waarom staat Gij van verre? Waarom verbergt Gij U in tijden van benauwdheid? De goddeloze vervolgt hittegluk in hoogmoed de ellendige. Laat hen gegrepen worden in de aanslagen die zij bedacht hebben. Want de goddeloze roemt over de wens van zijn ziel. Hij zegent de gierigaard, hij lastert de Heere. De goddeloze, gelijk hij zijn neus omhoog steekt, onderzoekt niet, al zijn gedachten zijn dat er geen God is. Zijn wegen maken ten allen tijde smarten, Uw oordelen zijn een hoogte, verre van hem. Al zijn tegenpartijders, die blaast hij aan. Hij zegt in zijn hart, ik zal niet wankelen, want ik zal van geslacht tot geslacht in geen kwaad zijn. Zijn mond is vol van vloek en bedriegerijen en list. Onder zijn tong is moeite en ongerechtigheid. Hij zit in de achterlagen der hoeven. In verborgene plaatsen doodt hij dan onschuldigen. Zijn ogen verbergen zich tegen de armen. Hij legt lagen in een verborgen plaats, gelijk een leeuw in zijn hol. Hij legt lagen om de ellendige te roven, en hij rooft de ellendige die hem trekt in zijn net. Hij duikt neder, hij buigt zich, en de arme hoop valt in zijn sterke poten. Hij zegt in zijn hart, God heeft het vergeten. Hij heeft zijn aangezicht verborgen, hij ziet niet in eeuwigheid. Sta op, Heere God, hef uw hand op, vergeet de ellendige niet. Waarom lastert de goddeloze God, zegt in zijn hart, gij zult het niet zoeken. Gij ziet het immers, want gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. Op u verlaat zich de arme, gij zijt geweest een helper van de wees. Breek de arm des goddelozen en boze, zoek zijn goddeloosheid totdat gij haar niet vindt. De Heer is koning eeuwiglijk en altoos. De heidenen zijn vergaan uit zijn land. Heere, gij hebt de wens der zachtmoedigen gehoord. Gij zult hun hart sterken, uw oor zal opmerken. Om de wees en verdrukte recht te doen, opdat een mens van de aarde niet meer voortvaren geweld te bedrijven. Tot zover de schriftlezing. Laten we deze psalm zingen, gemeente, psalm 10, en daarvan vers 3, 6 en 7. Psalm 10, vers 3. Zijn handelwijs baart altijd smart op smart. Ook het zesde vers. Hij vleit zich dat de Godheid dit vergeet. En het zevende, waarom ontrooft de lasteraar Gods eer? Vers 3, 6 en 7 van Psalm 10. De tekst die we met elkaar willen overdenken kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Psalm 10. Daarvan het eerste gedeelte van vers 14. Psalm 10 vers 14a. Waar Gods woord in onze tekst luidt. Gij ziet het immers, want gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. Gemeente, mag ik vanmorgen vragen, wat denkt u van de wereld? Wat vindt u van de kerk? Wat vindt u van de tijd waarin we leven? Wat vindt u van de toekomst? Hoe bekijk je dit alles? Heeft het leven voor jou wel zin? Heb je goede moed? Leef je gemakkelijk, vrij en blij? En als u en jij deze vragen horen, hoe luidt het antwoord dan? Zegt iedereen, het leven vind ik een genot. Het loopt bij mij altijd op rolletjes. Ik ga de toekomst met vertrouwen tegemoet. Nou, vast en zeker niet. Want je hoeft beslist geen zwartkijker te zijn om het anders te zien en te zeggen. Want het is ongetwijfeld een feit, het leven behoort tot de zware dingen. En dat ziet een ieder wel op zijn of haar tijd. En wie zal tenslotte niet met Mozes in Psalm 90 moeten instemmen? Het uitnemendste wat onze trots was, is moeite en verdriet. En wat moet dan het andere wel zijn, als het beste zo is? Iedere morgen nieuwe zorgen. Het leven is een last. Je kunt het niet tillen. Laat staan dat je het op je schouders kunt nemen. Laat staan dat je het kunt dragen en verdragen. En tenslotte, als je het alleen moet doen, dan is het niet te dragen en te verdragen. Maar gelukkig, dat hoeft ook zeker niet. Ga niet alleen door het leven. Die last is u te zwaar. Laat één u sterkte geven. Ga tot uw middelaar. Met je levensleed, met je levenslast naar Christus, naar God. Dat is onontbeerlijk, maar ook heerlijk. En is dat voor u en voor jou ook begeerlijk? En als je vraagt, wat betekent God in je leven? Wat betekent God in je levensverdriet? Dan halen velen hun schouders op. En velen zeggen, God betekent voor mij totaal niets. Maar gelukkig hoor ik ook dit. God kan ik niet missen. Zonder Christus kan ik niet leven. De Heer is in Christus mijn Vader, mijn toevlucht en troost. Hij is mijn steun en sterkte. Ja, wat Hij doet, dat is wel gedaan. Hij is rechtvaardig en heilig, vol van genade en liefde, wijs en goed. Hij vergeet en verlaat mij nooit. Wat een zegen als je het zo ziet en zegt. Ja, zo moet het, zo hoort het ook. Je behoeft werkelijk niet in de war te zitten. En weet je wat je doen moet? Als David, leven met God, vertrouwen op God. David legt het leven in de hand van de Heere. Hoor maar wat hij zegt in onze tekst. Gij ziet het immers, want gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven. De dichter van deze psalm, die heeft heel wat meegemaakt. Hij had het dikwijls lang niet gemakkelijk. En met zijn binnen- en buitenlandse politiek, binnen- en buitenlandse vijanden, had hij vaak te vechten. En er was altijd vrees van binnen en van buiten. En als je dan geen houvast hebt aan de Heere, wat is dat erg. En het lijkt wel eens, gemeente, ik weet niet of dat u dat ook zo ervaart in uw leven. Het lijkt wel eens of God op een afstand naar je staat te kijken en dat hij geen oog heeft voor je moeilijke, benauwende gestalte. Ja, de vijanden die schijnen dan rustig hun gang te kunnen gaan en ze doen maar wat ze willen en zeggen. En ze denken, ach, God neemt er toch geen notitie van. En ze verwoesten wat ze maar kunnen en wat ze maar willen. God vergeet het wel. En waarheen dan wel? Waarheen dan met zo'n nood? Tot de Heere alleen. En David roept het uit. Heere, sta op, hef uw hand op, vergeet de ellendige niet. En waarom beledigt die goddeloze God en durft te beweren, God vraagt geen rekenschap van onze daden? Heren, laat het toch blijken dat het heel anders is, dat het leugen is wat hij zegt. En ik ben ervan overtuigd dat u het zult doen. Want zoals onze tekst zegt, gij ziet het toch, want gij aanschouwt moeite en verdriet om het in uw hand te leggen. En als we zo'n geloofsvertrouwen kennen, gemeente, en aan de Heer ons leven kunnen toevertrouwen, zoals David, dan wordt ons levensleed, dan wordt ons levensverdriet gelegd in de handen van God. Ons levensleed. Weet je hoe dit hier door de dichter wordt genoemd? Moeite en verdriet. Twee woorden die heel wat te zeggen hebben. En als die het voor het zeggen hebben in je leven, dan ben je er niet best aan toe. Dan zit je eigenlijk, zou ik haast zeggen, tussen twee muren. Dan heb jij heel wat te verduren. Moeite en verdriet. Moeite. Ze komt van buiten op je af, soms heel onverwachts, soms heel overstelpend, zo intens neerdrukkend dat je denkt, ik ga er helemaal onderdoor, ik kom er nooit meer onderuit. Ja, wat een narigheid, wat een tegenslag, wat een harde klappen. Wat een belediging, wat een laster, wat een hinder. En je draagt het als een zware last, je gaat eronder gebukt. Je wordt erdoor gedrukt en verdrukt. Ja, je vecht er tegen, je probeert het van je af te werpen, maar het lukt niet. En het lijkt wel alsof je eronder zult bezwijken. Moeite, verdriet. Verdriet dat snijdt dwars door je heen. Het verwondt je. Het maakt je innerlijk helemaal stuk. En moeite en verdriet gaan vaak samen hand en in hand. Ja, ze vormen de binnen- en buitenmisère in je leven. En je had zo'n mooie toekomstdagje. En opeens je werd ziek. Lange tijd moet je liggen. Een ingrijpende operatie ondergaan. Een onvoorspelbaar onderzoek wat nog te wachten staat. En je toekomst lijkt weg. Wat een verdriet. Je had een gelukkig gezin. En ik denk aan dat ongeluk in je bijenland. Ook in Oud-Gastel. Misschien ook verdriet. Hier in Abbenbroek. Vreselijk. Je man. Je vrouw. Je kind sterft. En je mist je geliefde iedere dag. Overal. Wat een innerlijke pijn. Wat een verdriet. En de dokter constateert het en je ziet het zelf ook. Je kind is niet als een ander kind, lichamelijk en of geestelijk beperkt. Ja, wat een druk, wat een moeite. Mijn kind zal nooit goed kunnen lopen. Nooit zal het kunnen lopen of naar school gaan. En het blijft een zorgenkind. Wat een verdriet. En Mozes wist wat hij zei in Psalm 90. En dat was toen zo. En dat is nu niet anders. Nee, zou het dan door mijn deur aan uw deur voorbij gaan? Nee, ook voor ons geldt Gods woord van het begin tot het eind. En de woorden van Psalm 90 hebben ook ons iets te zeggen. Ook voor jonge mensen is het uitnemendste van het leven moeite en verdriet. Want jongelui, wat kan er ook voor jullie jonge leven een moeite en een verdriet zijn? Ja, bij de een hierom en bij de ander daarom. Je bent geslaagd voor je examen. Je hebt er hard voor moeten blokken. En het ging allemaal niet zo gemakkelijk. En des te fijner was het toen je diploma in ontvangst mocht nemen. En nu, bijna een jaar later, nog steeds geen baan. Moeite en verdriet. En wat was het allemaal mooi begonnen? Je vriendschap. Je vriendschap met je vriend of met je vriendin. En je ouders waren er ook nog blij om. En nu, als je terugdenkt aan die avond na de verjaardag van je studiegenoot, aan de kant gezet. Hij of zij hoefde je niet meer. Nee, het was voor een poosje leuk geweest, maar verder niets. Moeite en verdriet. En je wordt door medemensen geplaagd, door je buren, door vroegere vrienden, door je familie. Ze kijken niet meer naar je om. Ze kijken je ook niet meer aan. Je slaapt er niet van, je staat ermee op, je gaat ermee naar bed. En het knelt en het dweilt je. Wat een moeite en verdriet. Ja, jullie hebben nog zo'n fijn gezinnetje. En het is thuis altijd gezellig. Maar nu is je vader of moeder ziek, heel ernstig. En hij of zij kan nooit meer beter worden. Wat een vragen, wat een gedachte. Moeite en verdriet. Je hebt iets verkeerds gedaan en niemand weet ervan, alleen de Heere. Je hebt vergeving gevraagd en je doet het niet meer, maar die stem van binnen die je steeds aan herinnert. Moeite en verdriet door eigen schuld. Ja, je wordt aangevallen met verkeerde gedachten over de Heere. En is het allemaal wel waar wat ons wordt geleerd? Zo erg soms dat je denkt, is God er wel? Ja, en dan weer de beschuldigingen dat je zoiets durft te denken. Je wordt heen en weer geslingerd. Moeite en verdriet. En de oorzaak, Mozes beschrijft het in Psalm 90. De zwakheid en ellende, de kortstondigheid van het leven. En God bidden dat wij dit allemaal recht leren kennen. En het zou wonderlijk groot voorrecht zijn als we leerden zien dat de moeite en het verdriet in dit leven ons tijdelijk overkomt doordat we van de Here zijn afgekeerd, omdat wij Hem hebben verlaten. En als dat onze ziel gaat wegen, ja gemeente jongelui, dan krijgen we Hem nodig. En als dan de geest gaat trekken, dan wordt het verlangen geboren om op die enige weg te geraken. Dan leert de Heilige Geest dat alle moeite en verdriet eigen schuld is. Dan gaan we zeggen, ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Ja, dan zeggen we niet meer dat het nog wel meevalt. Nee, maar dan leert Gods kerk zingen, ben door uw wetten schenden, krom van lenden, vol van druk, benauwd van hart, zeer gebogen en verslagen, moe van het klagen, ga ik al de dag in het zwart. En soms mogen ze ook wel eens zien op de gekruisigde Christus. Op Hem, die zoveel moeite en verdriet moest dragen toen Hij onze menselijke natuur op de aarde was. En dat was niet zijn schuld. Nee, dat had Hij niet. Nee, maar om de schuld van zijn arm en ellendig en nochtans gelukkig volk. Ja, gemeente, dan worden we een vreemdeling hier beneden. En dan worden we zoekende gemaakt. En dan worden we echt, dan worden we bedorven voor de wereld. En dan ga je uitzien naar de dingen die van boven zijn. Want voor Gods kerk zal er straks een eind komen aan die vreemdelingschap. Zal er straks een einde komen aan al die moeite en aan al dat verdriet. Ja, dan zal er een tijd aanbreken waarvan geschreven staat, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog jammerklacht, nog moeite zal meer zijn. En het is ook de ervaring met wie je troost is in je verdriet. En gemeente, al willen we heel graag met anderen meeleven, dan blijft altijd nog de vraag, kunnen we dat wel? Zijn wij wel in staat in het leed van onze medemensen in te komen? Want we kijken er vaak tegenaan. En wat innerlijk doorleden en doorstreden wordt, wat daarbinnen diep in die ziel verwerkt en verteerd moet worden, ja, dat blijft voor ons verborgen. En ik herinner me eigenlijk ook aan mijn moeder die door het plotseling heen gaan van mijn vader alleen achterbleef. En als ik dan op bezoek kwam en ik vroeg hoe het met haar ging, dan zei ze dat het in huis stil geworden was. En dat ze menigmaal een gevoel had van eenzaamheid. En ik zei dat ik het wel kon begrijpen, waarop ze nee schudde met haar hoofd. En zei, nee jongen, dat kun je niet begrijpen als je het zelf niet hebt meegemaakt. En wellicht herkent u dit ook. En alleen daarom al zijn wij niet in staat om te troosten en te helpen. En bovendien zijn we ook volkomen onmachtig de enige ware troost te geven en het levensleed weg te nemen. En dan vraag je je af, is er dan niemand die vermoeide, verscheurde zielen kent? Zullen ze vergeefs hopen op raad, redding en rust? En wat verwacht David in zijn moeite en verdriet? Ja, wat weet hij in zijn strijden en lijden? Is zijn leven geheel ommuurd? Is er nergens een doorgang? Is er nergens een uitgang? Is er niemand die hem volkomen begrijpt en verlost? Dat weet je toch wel? Kent de Heere zijn kind niet? Zijn er bij hem geen verrassende uitkomsten? Ja, kan het geloof ooit te veel van de Heere verwachten? Ja, en wat is het heerlijk tot hem de toevlucht te nemen en te weten? De Heere is bij mij. Hij hoort mij en hij ziet mij. Hij heeft mij lief met een eeuwige liefde. Hij neemt het voor mij op. Ja, hij neemt mijn lasten over. En hij geeft me kracht tot strijden en tot overwinnen. En David is er zeker van. Hij bouwt en vertrouwt op de Heere zijn God. Hij is ervan overtuigd. Gods oog is op mij en op mijn levensleed. En weet je wat hij tegen de Heere zegt? Hoor je het goed? Gij ziet het immers. Want gij aanschouwt moeite en verdriet. Hebt u er goed op gelet wat de dichter hier bedoelt als hij spreekt over gij? Ja, natuurlijk zeg je, de Heere, dat is waar. Maar weet je dat David in deze psalm twee namen gebruikt? En leest u maar na in vers 12. Want daar staat, zie op, Heere, o God, hef uw hand op. Dus hier worden twee namen genoemd. Yahweh, dat is door Heere vertaald, en Eel, waar de naam God voor staat. En David zegt dus eigenlijk, Heere God, gij ziet het toch. En wie is die Heere God, met hoofdletters geschreven? Dat is Yahweh, Heere, dat betekent ik ben, of ook wel de zijnde, de onveranderlijke, de getrouwe. Dat is de naam van de God van het verbond, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Die naam wil zeggen de Heere naar ons toe, rondom ons. In ons, en in die naam Yahweh, in die naam Heere, komt de openbaring van God in Christus. Want in Christus ziet de Heere God in gunst van boven op ons neer, te midden van al onze moeite, te midden van al ons verdriet. En zijn we dat waard, zo kunnen we dat afvragen, en het antwoord kun je zelf invullen, allerminst. Want volkomen verdiend hebben we de eeuwige moeite, oneindig, onmetelijk verdriet. En u en jij weet vast wel waarom. Dat is onze vreselijke afval van God. Om onze gruwelijke ongehoorzaamheid. Maar wat is er gebeurd? Christus is gekomen. Hij heeft de schuld van de zijnen op zich genomen. De eeuwige straf die voor hen bestemd was, heeft hij gedragen en weggedragen. Ja, voor hen, aan Gods wet en aan Gods recht, volkomen voldaan. Daarom geen toornig, daarom geen vlammend oog gericht op Gods kinderen, maar Gods vaders oog vol liefde en trouw. En dat bewijst Gods verbondsnaam. En de dichter noemt nog een tweede naam, God. Daarvoor staat in de grondtaal, zoals ik al zei, het woordje El. En dat betekent de sterke, God van de geweldige krachten. En als God de sterke met je is, dan ben je sterk. Dan durf je te leven. Dan kun je het leven aan. Dan kun je het leven door en dan kun je ook het leven uit. En je gaat de eeuwige volmaaktheid in. En wat je ook dreigt of drukt, hoe hopeloos alles schijnt, hoe machteloos je ook bent, als de sterke, met een hoofdletter, als de sterke je God is, heb je niets te vrezen. Bij hem ben je veilig. Hij schenkt je hulp. Hij redt je keer op keer. Ja, hij geeft altijd moed en krachten aan hen die hopend op hem wachten. En hoe heerlijk de Heere God te kennen, op hem te betrouwen en met hem te leven. Ja, je zuchten en zorgen, je ziekte en zwaarigheden zijn voor hem niet verborgen, daar hij alles ziet en weet. Nee, dat is, hij is geen onaandoenlijk, harteloos wezen die daar op miljoenen mijlen afstand boven de sterren woont en troont en te veel gewichtige dingen te doen heeft om zich met je in te laten. Hij die je nooit vergeet, nooit vergeten kan. Ook al schijnt het dat hij alleen laat in je leed en veel stemmen zeggen, waar is nu je God? Ja, hij is een hulp. Hij is een hulp in benauwdheid. Hij regeert over alles. Hij is almachtig. Hij is wijs en goed. Laat hem besturen. Waken. Het is wijsheid wat hij doet. Zo zal hij alles maken dat u verwonderen doet. Ja, welzalig hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, wiens verwachting is op de Heere zijn God. En David is ervan verzekerd, want hij zegt, ik ben van de Heere God en hij is van mij. Hij is mijn vader en ik ben zijn kind. Wat zegt u daarvan? Is dit niet de grote rijkdom? U hebt mij lief. Ik leef uit uw liefde. Trouw bewaart u mij. Ik steun op uw trouw. Almachtige God, u draagt mij. U sterkt mij. Nooit ben ik alleen. Overal bent u, alles weet u. Niets ontgaat u, niets is er buiten uw bereik. Zonden en wonden, zorgen en ziekte, strijden en lijden. U bent er ooggetuige van, moeite en verdriet. En de Heere God ziet het, de Heere God aanschouwt het. En David is zich daarvan ten volle bewust. Hij gelooft dat vast. Hij vertrouwt dat volkomen. En hoor je het goed wat hij zegt? Gij ziet het immers, want gij aanschouwt moeite en verdriet. Gemeente, laten we daarvan gaan zingen. Uit Psalm 3, organist. Psalm 3, het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog. Gij heft mijn hoofd omhoog. En doet mu gunst aanschouwen. Kriep God niet vruchtloos aan. Hij wil me niet versmaan in al mijn tegenheden. En dan komt het. Hij zag van Sions neer. De woonplaats van zijn eer. En hoorde mijn gebeden. Laten we dat zingen, gemeente. Het tweede vers van Psalm 3. Hij zag van Sion neer. Ja, het zien en aanschouwen van de Heere God. Zegt dat niet veel? Jazeker. Alles. Dat is heel anders dan het zien door ons mensen. Want gemeente, wij kijken maar vaak heel oppervlakkig. Ja, wij zien maar weinig. Ja, onze eigen moeite en ons eigen verdriet, dat zien we wel. En dikwijls geven we dat ook veel te veel aandacht. En soms bekijken we dat ook nog met een vergrootglas. En dan maken we van een mug een olifant. Maar hoe zien we het leed en het verdriet van anderen? Stel er zich eens voor, je zit in de trein en je ziet bossen en velden, mensen en beesten. Dan zie je steden en dorpen en je gaat alles snel voorbij. Niets kun je nauwkeurig bekijken. En dan zie je vanuit die snelle trein, zie je ergens een oude man die daar op een bank voor zijn huis zit. En dan kun je je afvragen, wat zou het levensleed van die man zijn? En je ziet hem daar op die bank voor zijn huis zitten. Waar kun je dan voldoende aandacht daaraan schenken? Onmogelijk. En de Heere God, vliegt Hij met eerbied je ook in een sneltreinvaart voorbij? Of staat Hij misschien even stil, als een wandelaar, en Hij kijkt een ogenblik naar u en naar jou, en dan gaat Hij weer verder? Meent u dat Hij het zo doet? Best mogelijk dat je er zo over denkt, maar dan heb je het helemaal mis. Want alle belangstelling heeft Hij voor u en voor jou. Hij komt helemaal dichtbij. Hij neemt je helemaal op in je persoon. Hij neemt je helemaal op in je levensgeschiedenis. Ook in je levensstrijd. Ook in je levensleed. Ook in je levensverdriet. En Hij doorziet je. Hij kijkt helemaal door je heen. Niets is al oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En Hij ziet wat er met je aan de hand is. En de Heere God doorziet je moeite en het verdriet. Hij ziet het. Hij overziet het, maar ziet er ook in. Ja, Hij ziet alles in het geheel. En Hij ziet eigenlijk ook ieder ding apart. Ja, Hij weet moeite en verdriet vandaan komen. Hij weet hoe ze indringen in je leven. Hoe groot ze zijn. En hoe ver ze gaan. Wat ze uitwerken. En ook wat ze nalaten. Hij bepaalt alles in de moeite van wat moeite en verdriet zou moeten zijn. En wat je zou mogen en wat mensen doen. Hij bepaalt hun maat. Hij bepaalt ook hun grens. En hij past ze bij u aan. En hij past jou bij hen aan. Je krijgt in je leven nooit te veel. Je krijgt zoveel moeite en verdriet dat je er niet in ondergaat. Zo is het zien van de Heere God. Mag ik eens vragen, ziet u? Zie jij het ook zo? Door het geloof? En weet je waarom de Heere je zo nauwlettend gadeslaat? En precies weet waar je mee zit? Waar je misschien onder gebukt gaat? Wat je stuk maakt? En weet je waarom je levens- en stervensnood hem volkomen bekend zijn? Waarom kon David ervan overtuigd zijn en zeggen, Gij ziet het toch? Omdat hij wist, het is Gods alomtegenwoordigheid. Hij is God en kan daarom moeite en verdriet met alle aandacht waarnemen. En het is steeds weer gebleken dat hij daar is met zijn kracht en troost, met zijn helpende en bevrijdende genade, waar geleden en gestreden wordt. Daar is hij altijd te vinden. En daarom zegt de dichter, gij ziet het, want gij aanschouwt moeite en verdriet. Ja, het kan niet anders. Hij moet het leed wel zien, omdat hij aanschouwt. En het zien wordt toegelicht, bewezen, bevestigd door Gods aanschouwen. En de Heere God is, om zo te zeggen, geheel oog, één en al oog om te zien. Nee, er is voor zijn aanschouwen geen verbergen mogelijk. Nee, hij behoeft geen personen naar je toe te sturen om je toestand te onderzoeken. Hij heeft het ook niet nodig om personen naar je toe te sturen om inlichtingen te ontvangen. Nee, hij is bij je. Hij doorlicht je. Hij aanschouwt wat de vijanden Gods kinderen aandoen. Ja, hij aanschouwt je wonden en zonden, uiterlijk en innerlijk. Ja, alles wordt doorgelicht. Over alles wordt de Heere ingelicht. En de Heere God aanschouwt moeite en het verdriet. Hij doet dat zo aandachtig. Hij doet dat zo nauwkeurig. Hij doet dat zo doeltreffend. Maar we kunnen het ook nog anders, we kunnen het ook nog beter zeggen. De Heere aanschouwt eigenlijk met zijn hart, met zijn eeuwige liefde. Ja, en dan denk ik aan die moederliefde, het moederhart. Ja, het moederoog. Dan zie ik in gedachten een kind dat ernstig ziek is. Dat kind heeft hoge koorts. En moeder zit naast het ziekbed. En met wat voor een innige liefde en zorg aanschouwt die moeder haar lieveling. Nee, niets ontgaat haar. Alles wil ze voor haar kind doen. Ja, je kunt zeggen, ze is er één mee. Ja, de pijn, de benauwdheid van haar kind is ook de hare. En als dat kind kreunt, of huilt, of om moeder roept, dan zegt ze met veel liefde en heel veel tederheid, stil maar lieverd, moeder is bij je. En zo doet het de Heere. Ja, nog. Veel meer. Want zelfs die moederliefde, hoe groot ook, is maar een lichtstraatje vergeleken bij de volmaakte zon van Gods eeuwige liefde. Want in Christus, zijn eigen lieve zoon, zijn enig geboren kind, aanschouwt hij zijn kinderen in volmaakte liefde. Kun jij dat begrijpen? Is dat niet een geweldig wonder? Gaat het niet ons begrip ver te boven? En wat weet je van Gods kinderen? Hoe zijn ze alle van nature? Diepgevallen zondaren, vijanden van God, diepe, schuldige, vloekwaardige zondaren. Maar zie nu toch eens het grote wonder. Aanschouw Gods onbegrijpelijke liefdedaad. Want weet je, gemeente, jongens en meisjes, wat God heeft gedaan? Hij gaf zijn eigen zoon voor opstandelingen, voor doemelingen. En hoe aanschouwde en beschouwde de Heere God hem? Als een misdadiger, als een goddeloze. En daarom komt over hem een stortvloed van moeite en verdriet. Daarom komt over hem helse verschrikking. Helse benauwdheid omringde hem. Ja, doorscheurde hem. in die buitenste duisternis, in die eeuwige Godverlating is hij gezonken. En hij moest en wilde dat tot verheerlijking des Heren, tot verzoening van vijanden met God. Ik deed door mijn zonde hem al die jammeren aan. Door hem van de helse nood bevrijd, door hem voor de hemelse heerlijkheid bereid. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, roept de heiland uit. Maar geen antwoord van zijn vader. Waarom? Opdat wij tot God zouden genomen worden en nimmer meer van hem verlaten. Waarom? Opdat Gods aangenomen kind, dat roept tot God in zijn ellende, in moeite en verdriet, in levens- en stervensnood zou horen. Wees maar stil, mijn kind. Ik ben bij je. Ik blijf bij je. Wie kan vertroosten, zoals de hemelse Vader? Wie verkwikt en geneest als God? Heeft ooit een mens de moeite en het verdriet zo aanschouwd en zo beschouwd als de Heer Jezus? Ja, wie heeft het ooit zo gekund en gedaan als God de Vader? Hij aanschouwt met de ogen van de gekruisigde, de opgestane Christus, die stierf en leeft voor de zijne, maar ook leeft in de zijne. Ik heb dat ooit eens horen vertellen door een Jood. Want de Jood die benadert de zienswijze, de beleving vaak anders dan wij. Wij zien met een helderse, met een westerse blik vaak dingen aan. Wij verklaren de Bijbel, zegt een Jood tegen mij. Jullie verklaren dat ook met een westerse blik. En toen zei ik, wat bedoel je dan? Nou, zegt hij, kijk naar Psalm 23. Al ging ik ook in het dal van de schaduw des doods, ik zal geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Zo lezen wij het. En wat zei de Jood tegen mij? God is in mij. Ja, God is in mij. Zo leeft hij ook met de zijne. En wat bedoelt de Heere met dit aanschouwen? Hij wil ook niet alleen moeite en verdriet in zich opnemen, maar ze ook van u, van jou, overnemen. En wat zegt David over Gods bedoeling? Gij ziet het, want gij aanschouwt moeite en verdriet om het in uw hand te leggen. Zie hier Gods liefdesraad, zie hier Gods liefdesdaad. Hoe bevrijdend en ook verblijdend. En de Heere neemt het levensleed over van al de zijne en hij neemt het in zijn vaderhand, want milde handen, vriendelijke ogen zijn bij hem van eeuwigheid. Hoe is dit toch mogelijk? Hoe wonderlijk? Wat ligt er voor de hand? Ja, dat zeer de slaande hand ons neerslaat, dat zijn hand ons doodslaat, volkomen naar recht. En toch, ons levensleed in Gods hand, dat kan. Dat wil de Heere, dat doet hij. En waarom zo'n verlossing? Weet je de oplossing? Gemeente van Abbenbroek, jongelui, ga naar Golgotha. Wat zie je daar nog meer? De Heere Jezus aan het kruis. Vastgespijkerde handen. Machteloze handen. En wat zie je daar? Onze handen. Die grepen naar het verbodene. Onze handen die naar God grepen om hem van zijn troon te trekken. Onze machteloze handen. En wat zie je daar? Straffende hand van de Heere tegen zondaren, maar in hun plaats tegen Gods eigen zoon. Ja, hij kan en mocht zijn leed niet leggen in Gods hand. En daarom komt de Heere ons te hulp, met zijn almachtige hand. En daarom mogen we onze ellende in Gods trouwe, in zijn liefdevolle, in zijn zegenende vaderhand leggen. Ja, hij wil zo graag dat wij dat doen. En de Heer wil ons er ook toe brengen. Ja, hij hunkert ernaar om onze lasten over te nemen. Dat is de heilige begeerlijkheid van Gods ogen, van het zere hart. Want God zien van onze moeite en verdriet is een uitnodigend en aanmoedigend. Het is aansporend en aandringend. Het is een smekend en overnemend aanschouwen. En Gods ogen die spreken ook vanmorgen. Gods ogen smeken ook vanmorgen. Toe maar mijn arm kind. Vertrouw je moeite en verdriet maar aan mij toe. Leg je zonde en je zorgen, je last en je leed in zijn hand. Ik zal alles voor je dragen. Doen we het? Doen we het graag en gauw? Willen we ons leed loslaten, onszelf? Willen we alles aan de Heere overgeven? Ach, wees eerlijk, geen denken aan. Weet je wat we ook doen met onze moeite en verdriet? Nou, we gaan ermee naar God toe en we durven hem te verwijten dat we onze ellende aan hem te danken hebben. Er zijn ook heel veel mensen die dat doen. Ja, en we roepen de Heere God ter verantwoording. We beschuldigen hem van onrecht en onbarmhartigheid. En ook kan het gebeuren, zeker ook in deze onrustige tijd, dat we bij de pakken neerzitten en zeggen, het leven heeft voor mij geen zin. Het leven heeft voor mij geen waarde. En de ander zegt, nou maar zo denk ik er niet over. Nee, ik wil van mijn ellendige leven maken wat er van te maken is. En daarom zeg ik tegen mezelf en ook tegen de anderen, kop op, ja, moed houden. En een ander middel is de, zou ik haast zeggen, tussen aanhalingstekens de narcose. Ja, in het genot wordt troost gezocht. En sommigen werken maar zo hard om de ellende te verdringen en het verdriet heen te werken. Ja, op verschillende manieren, gemeente, probeert men deze tegenwicht vergoeding te vinden als men het moeilijk heeft. Je zou kunnen zeggen onderscheiden levensverhoudingen. Maar geen enkele daarvan is de juiste. En hoeveel willen hun ellende inslikken? Doe het maar niet. Je ellende wordt zo niet opgelost en overwonnen. En dat gebeurt alleen als je God vindt en hij zich aan u of jou verbindt. Als je je ellende op de juiste manier in de hand van de Heere legt, dan ben je het met God eens. Dan versta je, de Heer is recht. In al zijn weg en werk, zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Ja, door het geloof vertrouw je zo heel je leven aan God toe. En David is er zeker van, als onze moeite en verdriet in zere handen zijn gelegd, dan kunnen we rustig aan hem overlaten wat hij er verder mee doen zal. Hij zal zijn en mijn vijanden verslaan. Hij zal het onrecht wreken. Hij zal troosten in tegenspoed. Hij zal de zwakke kracht geven. Hij zal de bedroefde blijdschap schenken. Daarvan is hij overtuigd. En als Gods geest in ons het geloof werkt en wekt, dan geven we alles aan de Heere weer over. En je laat los wat je los moet laten, omdat je weet, ik ben aan God verbonden. Dan zing je weer aan God gewijd, in hem verblijd, van zere wegen. Ja, dan is het feest in je ziel. Ja, maar zeg je, moeite en verdriet, lijden en strijden, gaan toch niet weg. Nee, gemeente, ze blijven een leven lang. En je houdt je kruis tot de dood toe, zeker. Het gaat niet zoals met je levensleed dat je gelegd hebt in de handen van de Heere, als met een reiskoffer die je afgeeft bij een bureau die het verzendt. Dan ben je er vanaf. Nee, weet je wat ermee gebeurt? Als God je moeite en verdriet in zijn handen heeft genomen, dan doet hij er wat mee. Heel veel zelfs. En het krijgt een achtergrond en perspectief. En de Heere maakt dan van verlies winst. En je nederlaag tot overwinning. En je zwakheid tot kracht. Ja, je doorn in het vlees tot een roemen in de geest. Het allerslechtste wordt dan het allerbeste. Want moeite en verdriet in Gods hand worden geneesmiddelen voor u, voor jou, tot eeuwig leven. En ze moeten dienen om God meer te kennen, om hem lief te hebben en hem te eren. En ze bedoelen dat Christus meer en meer wordt de inwonende, allesvervullende zaligmaker, om hem gelijkvormig te maken, om ons met Gods geest te vervullen en opdat we een vruchtbaar leven zouden leiden tot Gods eer en tot zegen voor kerk en wereld. Alle dingen moeten medewerken ten goede. Waarom? Omdat het kruis van Golgotha van vloek tot zegen werd. En daardoor worden moeite en verdriet in zere hand gelegd en door God gebruikt tot een zegen. Dan krijgt de Heere van alles de eer. Maar ook, je ontvangt de enige troost en je deelt in die zalige vrede. Dan gaat het van lijden tot heerlijkheid. En dat lijden, gemeente, dat weegt niet op tegen de heerlijkheid die straks aan Gods kinderen geopenbaard zal worden. Ja, straks geen zonde meer. Geen moeite, geen verdriet, de lieflijkheid van zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Is dat ook u, is dat ook jouw blij vooruitzicht, ook in je zonde, ook in je moeite, in je schuld, je tot een zware last, is je Gods gemis, je tot een groot verdriet, de Heere ziet het, hij aanschouwt het. Opdat jij het zou leggen in zijn hand, dan zijn je zonden weg, dan zijn je zonden vergeven om Christus wil, en dan word je droefheid tot blijdschap. Ja, wie zijn leven aan de Heere overgeeft, wie in Christus gelooft, die heeft het eeuwige leven. En waarheen, met al je klagen, waarheen? Met al je vragen, met je onzekerheid, met je onrust, tot de Heere alleen. Hij zal je niet verlaten. Hij ziet je in Christus steeds in genade aan en je leven ligt in zijn hand. Je leven heeft zin en toekomst in hem. Vertrouw op hem, zijn hulp zal blijken. Ik herinner me een predikant die verloor plotseling zijn jonge vrouw. En hij kon niet komen tot de overgave van het geloof die hij altijd gepreekt had. En hij vroeg zich af, waarom ik? En in opstand ging hij die pastorie uit en wandelde naar het kerkhof waar zijn vrouw lag. En het sneeuwde. En bij die grafsteen gekomen, knielde hij bij de steen neer en wilde met zijn vinger in die sneeuw op die steen schrijven: God is wreed. En plotseling kwam het buurmeisje, het dochtertje van de koster, aangehuppeld. En die ging naast die schrijvende dominee zitten. Reeds had hij geschreven: God is. O, zei het kind, dominee, ik weet u wat u al wil schrijven, mag ik het afmaken? En ze schreef er achter het woordje liefde. God is liefde. Dat heeft u, mevrouw, mijzelf geleerd, zei het kind. Gemeente, jongens en meisjes, denken jullie er ook zo over? Geloof je ook dat God liefde is? Of zie je het anders? Heb je het wel eens moeilijk, ook in deze crisistijd? De Heere, de God van het verbond, heeft jullie verzekerd dat Hij ook jullie van alle goeds wil verzorgen, alle kwaad van je weren of ten beste keren wil. Zijn oog is op je, zijn hand wil je leiden. Ga dan tot Hem. En in Christus wil Hij alles geven wat je nodig hebt. Hij wil alles voor je zijn. Geloof je dat? Of weet je niet meer hoe je het voor elkaar moet komen? Gods geest is het toch? Die wil je alles leren. Dat heeft hij beloofd. En als je het leven wel aan kunt, het zelf in handen wilt houden, wat dan? Vroeg of laat loop je toch vast. En moeite en verdriet blijven zeker niet buiten je deur. En als je dan de Heer niet kent, de toevlucht niet zoekt in Christus, de Heilige Geest niet begeert, waar moet je dan troost? Waar moet je dan moed? Waar moet je dan kracht en het uitzicht vandaan halen? En weet je ook waar het op uitloopt als het zo doorgaat? Op eeuwige moeite, op eeuwig verdriet. En gedenk nu nog, Gods oog is nog op je, zijn hand is nog naar je uitgestoken om je te behouden door Christus. En ook vanmorgen hier in Abbenbroek nodigt Hij: komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Zie dan op Hem, geef je Hem je hart en je hand, zodat je met hart en ziel de dichter mag nazeggen: ik wil, Heer, u alles overgeven, al mijn zorgen, groot en klein. Ik weet dat in dit korte leven, dat Gij mijn raad en helper zult zijn. Is de weg ook vol bezwaren? Zou ik nergens uitkomst zien? Zie ik overal gevaren? Uwe hand zal uitkomst bieden. Amen. Laten we daarvan zingen uit Psalm 3, het derde vers. Psalm 3, daarvan het derde vers. Ik lag en sliep gerust, van zeer trouwbewust, tot ik verfrist ontwaakte, want God was aan mijn zij, Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Psalm 3, vers 3. Laat ons eindigen met gebed. Heere, uw naam zij dank dat gij uw genade hebt willen grootmaken en dat gij ons aan de morgen van deze dag uw woord hebt laten verkondigen. En Heere, wil zo in genade aan ons gedenken en geef dat we van u mogen ontvangen alles wat nodig is. We hebben het mogen horen vanuit uw woord. Gij zijt het die de moeite en het verdriet aanschouwt, dat men het in uw hand legge. En Heere, dan bidden wij u voor hen die het moeilijk hebben. Wilt u zijn met het ongeboren leven, waarvan de dichter heeft getuigd, eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. Heere, wilt u zijn met hen die lichamelijk en of verstandelijk beperkt zijn, hier in de kerk of elders. Wilt gij hen kracht en sterkte geven? Ja, hier houdt gij die kinderen vast, als wij ze los moeten laten. En laat altijd uw kracht boven hun zwakheid staan. Gij weet hoe mateloos de wereld hen zal haten, als zij niet in het schema van de wereld zullen gaan. Wees gij wel hun troost, als ze eenzaam zijn en bang. Wil om uw naams wil hen in uw verbond bewaren en laat ze nooit van u vervreemden, nooit, hun leven lang. Heere, wilt u ook zijn met vaders en moeders aan wiens zorg deze kinderen zijn toevertrouwd. Geef, Heere, dat ze de moeite en het verdriet in uw hand mogen leggen en dat daardoor deze kinderen ook uw werken zouden geopenbaard worden. Heere, wilt u ook zijn met geliefden aan wie de kinderzegen is onthouden, met hen die zonen en dochters uit verre landen mogen verzorgen en opvoeden naar de leer die naar de godzaligheid is. Heere, wilt u zijn met kinderloze echtparen waar de kinderzegen is onthouden. En laat hen opzien naar het kind, de Heere Jezus Christus. Wilt u ook zijn met dominee Volkers en de kerkenraad? Wilt gij hen geven wat ze nodig hebben, opdat uw geest hen geleide? En geef, Heere, dat ook door zijn tijd mannenbroeders zullen mogen opstaan om ook in dit deel van uw wijngaard te mogen arbeiden. Zegen ons allen, geef ons een nieuw hart, dat u mag vrezen, dienen en eren. Dit alles in de naam van de Heer Jezus Christus, die met u en met de Heilige Geest één enige God leeft en regeert tot in alle eeuwigheid. Amen. Tot slot zingen wij uit Psalm 31 vers 12 en 15. Psalm 31 vers 12. In uw hand zijn mijn tijden, verlaat mij in mijn leed. En ook het 15e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Het 12e en het 15e vers van Psalm 31. Gaat dan heen in vrede naar uw huis, verheft uw harten tot God en bidden wij met hen die met ons verbonden zijn om de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aanschijn over u en geve u vrede. Amen.